In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heer, door den Heiligen Geest. Amen. Laat ons nu zingen van Psalm 22, vers 1 en 2. Psalm 22, vers 1 en 2. Zingen wij na voorlezing van de geboden van Psalm 86, het zesde vers. Psalm 86, vers 6, na de geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen opdraagt aan de kinderen, aan het derde en het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizend dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij vierde de 7e dag, daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet moorden, gij zult geen overspel doen, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus antwoordde hem, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is enig. En daarom zult gij dan, Heer, uw God lief hebben, uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw vermogen. Dit is het eerste gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is dit. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelve. Er is geen ander gebod groter dan deze. De schriftlezing voor hedenmorgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus daarvan, het 15e hoofdstuk, te beginnen bij het 33e vers tot vers 41. Beginnen bij het 33e vers van Markus 15. En als de zesde ure gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende ure toe. En ter negende ure riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Het welk is overgezet zijnde: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Sommigen van die daarbij stonden, hoorende, zeiden: ziet, hij roept Elia. En er liep een en vulde een spons met edik en stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken, zeggende: houd stil, laat ons zien of Elia komt om hem af te nemen. En Jezus, een grote stem van zich gegeven hebbende, gaf den geest. Het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën van boven tot beneden. De hoofdman over 100, die daarbij tegenover hem stond, ziende dat hij al zo roepende den geest gegeven had, zeide: waarlijk, deze mens was Gods zoon. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Hosanna. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader en onze Heer Jezus, wij bidden u. Wilt gij ons samen zijn heilige? En wilt gij ons de genade geven dat wij tezamen in uw huis een eredienst mogen ontvangen en daaraan mogen deelnemen? Heere, wil uw woord voor ons openen, zodat het woord de klank van uw geest krijgt en wij mogen verstaan, wil ons hart daartoe bereiden. Heere, wij komen tot u met al onze moeite, zorgen, zwakheden, dwalingen, verdwaald zijn, omvloerst zijn van ons geest, die denkt helder te zijn, die aldoor voorbij gaat aan de dingen die gij tot ons zegt en die gij ons opdraagt, waarin gij ons wenkt. O Heere, ontsteek het licht in ons, voor het eerst of bij vernieuwing. Kunnen geen stap zonder u. O Heere, ik kom ook tot u met waar wij dankbaar voor zijn, voor de zegeningen. En we danken u ook voor de zegeningen die we niet gezien hebben. En we vragen u daar om vergeving. Heer ons God, we bidden u voor de zieken. We bidden om hun genezing. We bidden u voor alle die het moeilijk hebben en lijden, voor alle schepselen. En wij bidden dat de zegen over ons mag zijn, zo sterk dat wij voor anderen een zegen mogen zijn. En dat wij daarin uw eer en heerlijkheid aan de dag mogen brengen. Daar vragen wij u om. Vergeef ons onze zonden en vernieuw ons leven, Heer Jezus. Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu zingen gezang 154. Gezang 154 in zijn geheel. Onderwijl is de gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken. Er is nu één collecte voor diaconie en kerkvoogdij. Bij de uitgang is een collecte voor het onderhoud van kerk- en wijkgebouwen. Voor het onderhoud van kerk- en wijkgebouwen. Wij zingen dus gezang 154 in zijn geheel. De tekst voor hedenmorgen is uit Markus 15, het 34e vers, Marcus 15, vers 34. We lezen het woord Gods nu al dus. En ter negender uren riep Jezus met een grote stem zeggende, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Het welk is overgezet zijnde, mijn God, waartoe hebt gij mij verlaten? Gemeente des Heren. Er zijn woorden in de Bijbel, vele woorden, die zo diepzinnig zijn, dat we gevoelen dat we er maar slechts iets uit kunnen putten en door kunnen geven, omdat het alles pijnloos diep is en we staan in de opdracht als dienaren des woords, om dat toch steeds weer te doen. En niet bezig te zijn met alleen te scheppen uit de bakken die onze voorvaderen uitgehouwen hebben. Daaruit het water wat zij daarin hebben geschept verder door te geven, hoe belangrijk dat ook is, ontslaat het ons niet van de opdracht om toch steeds met het woord zelf bezig te zijn. Zijn woorden waar wij steeds uit kunnen blijven putten. En zijn ook woorden die zo zijn, zo ontzaglijk, zo huiveringwekkend. En het eerste is wat in ons opkomt als we iets van vermoeden, is dat wij gevoelen dat we moeten zwijgen. Toch, hoewel dat het eerste is wat opkomt bij dit woord, dat de Heer Jezus de uiterste ogenblikken aan het kruis heeft uitgesproken, is het toch zo dat het ons gegeven is in de Heilige Schrift. En dat betekent dat hoe gebrekkig ook en hoe vol huiver en vrees, Godsvrees en eerbied, het dan ook uitgesproken mag worden, we moeten toch, omdat het ons in de schrift is gegeven, stamelend spreken van dit wat het woord Gods toch ook tot ons richt. Daarom mogen wij iets zeggen over de omstandigheden die ons verhaald worden. Na alles wat mensen hebben gezegd, in hun verbijstering, verbazing en verbittering, is het de zwijgende stilte die komt van de hemel. Er staat, er kwam duisternis over het gehele land van de derde tot de negende uren. 3 uur is er een drukkend, verschrikkelijk, duister zwijgen over Golgotha, over de heilige stad, over het land, en we weten niet hoe ver het in de wereld daarbuiten is waargenomen. drukkend, zwijgende duisternis. 3 uur lang, Jezus, de Zoon van God, hangt aan het kruis in de uiterste verwerping en veroordeling. Hij die het woord gesproken heeft, die het woord is, die lijdende heeft geholpen, die zieken heeft genezen, blinden ziende gemaakt, doven horende, armen vervuld met blijdschap. Hij die doden heeft opgewekt, het leidt alles tot de uitstoting van hemel en aarde aan het kruis. En als die 3 uur verder zijn gegaan, dan spreekt Jezus. 3 uur, hoe doorgemaakt? 3 uur, de hevigste lichamelijke pijnen, wondkoorts, het lichaam in een vreselijke, koortsachtige staat vol pijn, alleen zonder roes. En dan ontzaglijke zielepijn. En dan verder het geestelijk lijden, wat hier eindelijk in een rauwe en vreselijke kreet uitgesproken wordt. Mijn God, waartoe hebt ge mij verlaten? Het is een woord geweest dat onmiddellijk het duidelijkst tot de omstanders is doorgedrongen. Want het zijn altijd van die uiterst geladen woorden die ons overgeleverd zijn, niet in de taal waarin het Nieuwe Testament geschreven is, maar in de taal waarin Jezus zelf gesproken heeft. En die ontzaglijke woorden, denkt u maar in, Ephata, wordt geopend. Talita kumi, gij dochtertje, sta op en hier Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De omstanders hebben dit gehoord. Het heeft blijkbaar het diepste indruk op hen gemaakt. We vinden ook andere woorden bij andere evangelisten uitgesproken, maar we hebben hier voor ons het Marcus-evangelie. En het Marcus-evangelie heeft onmiddellijk te maken met de ervaringen en de herinneringen van Petrus. Van de apostel. En het is merkwaardig dat die troostvolle kruiswoorden die wij in andere evangelieën vinden, zoals bij Lucas en vooral bij Johannes en zelfs bij Matthäus, dat in dat eerste evangelieverslag, het is het oudste evangelie, Marcus, dat wij daarin alleen maar vinden dit vreselijke kruiswoord. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Er staat wel bij in het evangelie dat Jezus andere dingen gezegd heeft. Bijvoorbeeld als hij sterft en Jezus wederom met grote stem roepende. Maar er staat hier niet bij wat hij gezegd heeft. Dat wijst erop dat het aan die mensen die daar stonden voorbij is gegaan. Onverstaanbare klanken waren. En waarom staat het dan in die andere evangelie? Hoe is het daar dan ingekomen? Gemeente, het is er ingekomen omdat eerst na zijn opstanding duidelijk kon worden wat hij volaan gezegd heeft. Dan wordt het duidelijk als hij opgestaan is in heerlijkheid. De discipelen hebben hem mogen zien, Maria Magdalena het eerst. Ja, dan begint het duidelijk te worden wat die kreten zijn geweest. Dan weten ze dat hij heeft uitgesproken, het is volbracht. En Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar hier wordt onze getuigenis gegeven van die verschrikkelijke donkerheid die wij toch blijkbaar moeten zien. En die wij moeten zien in een eenzijdigheid die straks door het paaslicht wel overstraald wordt. Maar het evangelie van Marcus schrijft ons deze eenzijdigheid hierom. Juist opdat we niet door de straling van het paaslicht zouden vergeten hoe verschrikkelijk het lijden is geweest dat voor ons is geleden en voor de ganse schepping. Daarom staat het hier als die drie vreselijke uren zijn voorbij gegaan, roept Jezus met grote stem: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Jezus, de Zoon van God, God uit God, zoals het licht uit licht, zoals de kerk het later heeft geformuleerd, zegt dat hij van God verlaten is. Luther, grote hervormer, heeft voor een raadsel gestaan. Hij heeft gezegd: God van God verlaten. Wie kan dat verstaan? En het is zelfs een vraag of de grote hervormer de vraag op bijbelse wijze hier gesteld heeft. Maar hoe het ook zij, hij heeft gestaan voor het raadsel. En hij heeft de ontzetting van dit woord in de diepte gezien. Hij heeft, Luther, heeft in de afgrond van dit woord. Want, moeders en zusters, wat zegt dit? Het is het vreselijkste woord wat ooit is uitgesproken. Wil u zeggen waarom? Jezus is de beste geweest die ooit op deze wereld heeft geleefd. Er is niemand beter geweest dan hij. Er is niemand heiliger geweest dan hij. Er is niemand dichter bij God geweest dan hij. Hij is volstrekt zondeloos geweest. Hij heeft de wil Gods gedaan, volmaakt. Niet op die gemakkelijke wijze zoals dat in het paradijs kon, Want er waren alle omstandigheden mee. Adam en Eva hadden alle omstandigheden met zich mee. Hij heeft Jezus in de verschrikkelijke omstandigheden van ons leven, van een verwoeste schepping door de zonde, met al zijn vreselijke gevolgen ervan en alle raadselen, heeft Jezus volmaakt zonder zonde geleefd. En dat betekent, dat wordt hier uitgesproken, dat de beste die ooit geleefd heeft, de volmaakte, de zondeloze, de goddelijke, de heerlijke, degene die zelfs doden kon opwekken, die wordt van God verlaten. Dat betekent dat als die zelfs van God verlaten wordt, wat blijft er dan over? Niets meer. Je kunt jezelf afvragen en je nadert hier de godslastering. Maar het is altijd nadert de mens de godslastering als die het diepst met de dingen bezig is. Want dan komen de verleidingen en de gevaren. Men kan zelfs de vraag stellen, heeft het enige zin om in zo'n God te geloven die de allerbeste en volmaakte verlaat, dat is in de steek laat? Heeft het nog één zin? Als dat gebeurt, om nog in God te geloven. Je kunt aannemen dat die bestaat, maar geloof, dat is vertrouwen. De angst, blasfemische, bijna godslasterlijke, misschien wel godslasterlijke vraag. Kom toch in het hart op, als God de beste, de volmaakte verlaat, heeft het dan nog enige zin om vertrouwen in hem te hebben? Dat is in Bijbelse zin te geloven. Dat is de vraag waar mensen komen. En het is niet een theoretische vraag, broeders en zusters. Denk nou niet dat we bezig zijn met wat wetenswaardigheden, zoals dat jonge mensen dat kunnen doen vroeger op jongelingsverenigingen en zo. Daar dan altijd van die vragen gesteld werden. Het was nuttig dat men met de Bijbel bezig was, maar wel dan altijd van dat soort vragen gesteld werden. Hoe kan dat en hoe kan dat? Nee, dat doen wij hier niet. Het gaat hier om de vragen niet die ons verstand stelt, en niet eens de vragen die ons hart stellen. Maar er zijn ook vragen die ons bestaan op zichzelf. De ziel noemt de Bijbel dat. Dat is zowel ons leven, ons lichaam, als ons bloed. Het lichaam kan ook vragen stellen. En er zijn ogenblikken in het leven dat mensen wel iets ervaren, en zelfs soms veel, van de goddelijke nabijheid. Jezus zelf heeft dat getoond zoals niemand. En ook naar zijn menselijke natuur ervaren. Als hij de demonen uitdrijft, de duivelen, dan zegt hij, het koninkrijk Gods is tot u gekomen. En denkt u in dat Jezus een woord heeft gesproken, tot een dode die 4 dagen in het graf lag. Lazarus kwam uit. Nee, het valt niet te ontkennen, broeders en zusters. Er zijn ogenblikken in het leven, in de geschiedenis, maar ook in ons eigen leven, waarin God heel dichtbij is. Maar zijn ogenblikken, dat wij alleen een herinnering daaraan hebben, en die herinnering wordt steeds bleker, omdat de afstand steeds groter wordt en de verlatenheid van God als een dreigend iets komt. En wanneer kan dat zijn? In pijn, in het zien van het raadsel van alle gruwelen die er gebeuren in deze wereld, van het onrecht, van het vallen in zonde, van de zwakte van een mens, van dat een mens zegt, waarom? Als God er nou was, vlakbij, hij zal wel in de hemel zijn, maar als hij nou vlakbij was, dan was dit toch niet gebeurd. En moet dat nou allemaal gebeuren? Ja, en dan kunnen we altijd nog met een verklaring komen. Het is allemaal vanwege de ongehoorzaamheid. Het is allemaal vanwege de zonde. En we hebben allemaal, we zijn geen van allen onschuldig. Hoewel we daar soms ook moeite mee hebben. Vooral in verband met de kleine kinderen. En dan kunnen we natuurlijk over de leer van de erfzonde spreken. En de erfzonde leer begrijpen we soms nog moeilijker met het hart dan met het verstand. Mensen zeggen altijd dat de Bijbelse leer moeilijk te verstaan is voor het verstand. Oh nee, dat is nog niet het ergste. Het is veel moeilijker om te doen verstaan met het hart. En broeders en zusters, ik moet u zeggen dat, al dat ik dat altijd probeer, als u nou weer weet wat ik eigenlijk met mijn prediking bedoel, dan bedoel ik helemaal niet om voor uw verstand te preken. En ook niet om voor uw gevoel te spreken, op uw gevoel in te werken. Het heeft allemaal geen waarde. Maar ik probeer te spreken tot uw hart. En ik probeer de Bijbelse boodschap u uit te leggen voor uw hart. En dat is zo moeilijk. Het is veel makkelijker om op een afstand te spreken. En de dingen zomaar neer te zetten, zoals hier een schilderij. Maar dan kunt u ze verstaan en aanvoelen. Maar daar heeft u niets aan. Want het verstand en het gevoel bezwijkt op den duur. Het gaat om het hart. Wat u zelf bent. Dat maakt het zo moeilijk. Het hart, al die verschrikkelijke dingen die er in de wereld gebeuren. Uw hart worden niet geschokt, zegt Jezus. Tot zijn discipelen. Alles. Maar hoe dan ook, wij kunnen altijd wel een verklaring vinden. Erfzonde, schuld, collectieve schuld, de een doet het de ander aan. Jezus is volkomen schuldloos, volkomen volmaakt. En toch is hij van God verlaten. Wat betekent dat? Gemeente, het staat in de Bijbel. Het is niet een woord dat de vernietiging van alles brengt. En daarom moeten wij nader vragen. Er moet meer achter zitten. Er moet meer zijn dan wij nu stellen. En niet om ons er nu lichtvaardig van af te maken. Met wat opgewonden woorden en wat stichtelijke herinneringen. Zodat we straks weer heel onbezorgd de kerk uit kunnen gaan. En dat we zeggen, zoals in het kindersprookje, het loopt toch goed af. O nee, gemeente, zo is niet de bedoeling. Gaan we iets anders, laten we proberen te zien. Wat is het voor een woord? dat Jezus uitspreekt, is het zomaar een rauwe kreet. Nee, het is een citaat. Het is een aanhaling uit de 22e psalm die we met elkander hebben gezongen. Het betekent dus dat de Heer Jezus in dit uiterste niet een rauwe kreet geeft. En niet een opstandige, godslasterlijk woord uitspreekt. Maar de Heilige Schrift zelf aanhaalt. En het is een vreselijke psalm, die 22e. Maar het is een psalm die spreekt van een mens die in de uiterste nood is. Maar wat is het belangrijke van die 22e psalm? En daardoor ook van de aanhaling die Jezus geeft. De vereenzelviging ervan. Ja, ik ga verder. Die psalm is niet een uiting van een geplaagd hart alleen. Die in het niets een kreet geeft tegen een koperen hemel. De 22e psalm, broeders en zusters, is een gebed. Is niet een spreken van het hart tot het hart. De uiterste eenzaamheid is als een mens tot zijn eigen hart, tot zijn eigen innerlijk gaat spreken. Dan is een mens op zijn eenzaamst en dikwijls is die ook eenzaam als hij tot anderen spreekt. Want wie begrijpt eigenlijk het diepste van de ander? Nee, de psalm spreekt niet tot het hart van die mens zelf, van de dichter. De psalm spreekt niet tot de mensen. De psalm is een gebed en spreekt tot God. Dat betekent dat dit vreselijke woord, wat Jezus uitspreekt, niet zomaar een kreet is, maar een gebed. Dat wil zeggen, een gebed is een gesprek met God. Of God antwoordt of niet antwoordt, het is een gesprek. Het is gericht. De naam wordt uitgesproken. Voorzichtig, niet Heere, niet mijn Vader, het uiterste. Niet, maar ook niet God. Maar mijn God, dat blijft. Hier wordt in dit mijn God, in dat dubbele wordt uitgesproken dat de band met God onderhouden wordt, blijft, niet afknapt. Jezus, in het uiterste. Laat God de Vader niet los. Dat is het eerste, dat komt in de psalm uit. Dat is het eerste wat wij moeten zien. En dan lijkt dat in tegenstelling met, waarom hebt gij mij verlaten? Want hoe kan een band met God er zijn, terwijl het toch verlating is? Dat lijkt een paradox, dat lijkt een onoverbrugbare kloof en tegenstelling, een niet oplosbare tegenstelling. Band, mijn God, gebed, en toch, waarom hebt ge mij verlaten? Gemeente, hier komen wij. Juist omdat we bij het allerdiepste zijn. En het gaat alles. Het geschiet alles voor ons. Dat geheim. Wat ik nu even er tussendoor zeg. Om het toch te richten. Hier naderen wij iets. wat van ons het diepste geestelijke verstaan vraagt. Dat is, er is een ontzaglijke tegenstelling tussen de ervaring, ook de geestelijke ervaring van het leven, van de omgang met God. Wij noemen dat ook soms met een ouderwets woord bevinding. Bevinding is geestelijke ervaring. Bevinding is ondervinding. En die kan er ook zijn van God. Maar bevinding, geestelijke ervaring, raakt alleen ons verstand, ons gevoel, ons onmiddellijke bewustzijn. Daarom is het zo'n verkwikking. Wij leven in een wereld waarin we bewust zijn, waarin we met elkaar spreken. Maar het bewustzijn, dat is niet zo belangrijk. Alleen, want als we slapen, zijn we het al kwijt. Vallen we in een heel ander bewustzijn. En toch zijn we dan. Toch bestaan we. Maar wij zweren altijd bij die onmiddellijke ervaring. Ook geestelijk. God kennen wij. En wij vertrouwen God zolang we hem ervaren, zolang we hem zien. Er zijn ogenblikken waarin God ons geheel verlaat in de ervaring. En dat geheel, dat is bij ons nooit geheel. Maar hier, bij Jezus aan het kruis, is er een volstrekt in de steek laten van alles wat Jezus van God kan ervaren, kan gevoelen, kan bedenken. Voor het gevoel en voor het verstand is God helemaal weg. Waartoe, waarom hebt gij mij verlaten? Niets zie ik meer van u, niets ervaar ik, niets voel ik meer van u. Volkomen weg. Maar er is nog iets anders. Wat boven ervaring, boven denken en zelfs boven bidden en denken uitgaat. En dat wordt in de Bijbel geloof genoemd. Geloof, dat is vertrouwen, letterlijk. Vertrouwen in God. En dan is er een zwak geloof dat altijd de bevinding nodig heeft. De onmiddellijke ervaring in het leven van Gods nabijheid. Om in stand te blijven. Dat is het geloof dat Thomas had. Maar dat geloof schiet kort. Gaat erom dat als de ervaring, het denken en het gevoel bezwijkt, de band blijft. Dat is geloof. Dat is het wat in Jezus is, wat de band is, die blijft ondanks de ervaring in het bewustzijn van de verlatenheid van God is iets wat dieper gaat. En dat is geloof, dat pure geloof, zonder steun van de bevinding of ervaring, dat kennen wij eigenlijk niet. Want in de uiterste ogenblikken zijn er zoveel meer verkwikkingen dan we wel denken. Maar Jezus is alles, alles gaat weg. En dan is Jezus in de hel. Want de hel is de toestand en plaats waarin alle verkwikking van de ervaring van Gods nabijheid geweken is. Het is helse smart die Jezus doormaakt. En toch, mijn God, wat wil zeggen dat als mensen hun hem geloven in de hel, in die toestand, maar in de ervaring van Gods nabijheid zijn, dat ze toch niet verlaten zijn. Ons vertrouwen bezwijkt, laten we het eerlijk zeggen. Hoe lang geloven we in God? De een langer dan de ander. De een kan meer aan dan de ander. Maar er kan zoveel van je afgenomen worden. Dat je steeds minder vertrouwen hebt. En dat je helemaal op niets meer kunt steunen van je ervaring. Dan bezwijkt ons geloof. Want dan vertrouwen we God niet meer. En Jezus, de volmaakte, blijft vertrouwen. Het blijkt dat hij de psalm citeert. En hij zegt letterlijk de woorden, het is niet zo'n kreet. Waarom, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En dan, waarom? Wij vragen waarom. Waarom heeft God dit gedaan? Waarom? En we vragen terug, waarom is er vragen naar de oorzaken waar het uit voortkomt? Mijn broeders en zusters, wat heb je nu aan te weten waar het vandaan komt? Waarom? Nu is het heel merkwaardig, ik heb u daar eerder op gewezen. De Bijbel heeft geen woord voor waarom. Het bestaat niet in het Hebreeuws. Dat hebben wij ervan gemaakt, het is ook een foutieve vertaling. Waarom hebt ge mij verlaten? Er staat, zowel in de Hebreeuwse tekst van de 22e psalm, als hier een woord dat letterlijk betekent, niet waarom, maar waartoe. Met welk doel, waar gaat dit naartoe? Niet waar komt het vandaan, het verleden, het is voorbij, maar wat is uw bedoeling hiermee? Mijn God, ik hou u vast, maar waarom dit, waarom is er niets meer over in uw zichtbare nabijheid? En dan, als Jezus dit woord citeert, broeders en zusters, dan betekent dat dat Jezus het geheel van de psalm ziet. En de psalm spreekt over de uiterste verlatenheid. Maar ook van de zekerheid dat God de verloren, verlaten mens, de psalmdichter, verheft, bevrijdt, door de dood heen leidt, tot het leven. Jezus vraagt niet waarom, maar waartoe. Hij vraagt naar het heerlijk doen van alles, zijn opstanding en zijn wederkomst, die in de psalm ligt. En het gaat er alleen om dat Jezus de Vader blijft vasthouden, ook maar in ervaring een volstrekte verlatenheid is. En wat heeft het voor betekenis, broeders en zusters? De schepping, de aarde, de mensheid, laat God los, waar God niet meer ervaren wordt. En de wereld,
de schepping, de mensheid, zal in het niets in de hel komen. Er is een vreselijke orkaan. Er zijn vreselijke krachten die bezig zijn de schepping van de schepper los te maken. Er zijn handen geweest in de wereldgeschiedenis. Grote, sterke, geestelijke mensen die hebben willen vasthouden tot het uiterste toe. En de stormen van de boze machten zijn er overgegaan. Zoals mensen die zich vastklampen aan een rots en daar blijven hangen. Die handen die worden op den duur moe. Kunnen niet volhouden. En ze vallen naar beneden. En nu is het zo ver gekomen. Het is eerst op één volk van al die volken terecht gekomen. En in dat volk ten slotte één die God vasthoudt en de stormen gaan er overheen. En zeg nu niet: God houdt ons vast. Dat is een mooi vroom praatje. Dat is ook waar, maar dat is alleen maar waar als de schepping, als de aarde, als de mens ook God vasthoudt. Want het gaat altijd om de liefde en de liefde moet van twee kanten komen. Het kan niet van één kant. Al die verhalen die wij vertellen dat God ons vasthoudt en dat wij niet hem mogen vasthouden, dat rekent allemaal hiermee met wat op Golgotha gebeurd is. Laten we dat toch nooit vergeten. Als hij het had losgemaakt, als hij het niet had vastgehouden, dan had God ons ook niet vastgehouden. Want dan waren we voor eeuwig verloren geweest. Maar hij heeft het vastgehouden. En daarom heeft hij ook ons vastgehouden. En in zijn verbinding met ons, in dit dieptepunt, alle lijden, want hij houdt ons zo vast. Want hoe houdt hij ons vast? Je houdt iemand vast als je met hem meeleeft. Als je het diepste lijden van hem doormaakt. Als je dat niet alleen bespreekt op een afstand, maar als je erin gaat. Nou, dat heeft hij gedaan met ons. Zo houdt hij ons vast. En tegelijk, wat wij niet kunnen als onze handen los zijn van God, houdt hij ons vast. Nu, dat heeft het formulier gezegd. Hij is van God verlaten. Opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden zijn. Gemeente, dat is heren. We hebben wat gestameld over deze dingen. En het gaat erom, niet dat ik het u uitleg. Ik ben alleen maar een werktuig. Maar mogen de Geest, de Heilige Geest, u doen verstaan dat er één is die ons vastgehouden heeft in het uiterste. Door te lijden wat wij hebben geleden en wat we eigenlijk nog moesten lijden. En tegelijk wel die volle orkaan van alle duistere machten. Terwijl het niets zoog in alle vreselijke zwaartekrachten, heeft hij alleen vastgehouden. God. En daarom is de wereld, daarom zijn u en ik God. Daar beslecht op geloof. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden, zegt Jezus tot Petrus. Weet u waar hij dit gedaan heeft? Waar hij gebeden heeft voor Petrus en voor u en mij? Daar waar hij het uitgesproken heeft. Mijn God, waartoe hebt ge mij verlaten? Het waartoe. Dat is de verheerlijking van de schepping. daarom de verheerlijking van God mede in onze redding. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu ten slotte met elkaar van Psalm 86, het 8e vers, Psalm 86, vers 8. Dank u de zegen des Heren, de genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.